Hallo en welkom bij de Beleef het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven op jouw manier. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen en interviews. In deze podcast aflevering spreek ik met Bas. Bas is acupuncturist en coach en heeft zich verdiept in allerlei technieken op het gebied van patronen, trauma's en emoties. Hij heeft zelfs een eigen methode ontwikkeld en er een boek over geschreven. Vrij leven, los van stress en oude patronen. En in deze podcastaflevering gaan we het daarover hebben. In combinatie met het behalen van je dromen en doelen. Want met ons hoofd kunnen we een heel eind komen. Maar om echt verder te komen is het belangrijk om je los te maken van oude patronen en jezelf aan te kijken. Luister je mee? Komt-ie! Ja, begin ik met mijn eerste vraag. Wat doe jij om het leven te beleven?
Wat doe ik om het leven te beleven? Jeetje. Eigenlijk alles. Het is voornamelijk een voor mij is niet zeer in wat ik doe, maar in de manier waarop ik het doe. Dat ik het gewoon volop doe. Dus als ik met mijn kinderen ben, dat ik ook echt met mijn kinderen ben. Als ik met mijn vrouw ben, dat ik ook echt mijn aandacht daar heb. En als ik ga zeilen, ik doe katamaren zeilen op de zee. Dat is sowieso gaaf. Dat ik dan, dan lukt het niet om ergens anders te zijn. Want als je dan met je hoofd ergens anders bent, dan ga je ook om met het ding. Maar dat is wel de essentie, dat je iets met volle aandacht doet en tegelijkertijd volledig ontspannen bent en niet met het resultaat bezig bent, maar alleen maar bezig bent met dat wat je doet. Dat is voor mij beleef het leven. En daar zitten hele kleine dingen. Dat zit in dat ik net voor deze opname mijn cappuccino aan het zetten was. En ik heb gewoon een goed espresso apparaat. Ik ben gek van koffie, ik kan alleen niet tegen, dus ik kan hooguit eentje per dag hebben. Maar dan neem ik echt de tijd om een perfecte cappuccino te maken, perfecte melk te maken en dan zit al mijn aandacht daar. Dan heb ik geen aandacht voor iets anders. Dan ben ik gefocust bezig. En het gefocust bezig zijn met datgene wat ik aan het doen ben, dat is voor mij echt het leven beleven. Ja, dat zit in alles.
Heel mooi. Is dat altijd al zo geweest? Of heb je dat ook moeten leren, om maar zo te zeggen?
Ik ben iemand die dat soms echt van zichzelf kan hebben. Ik kan heel goed focussen, maar ik ben ook iemand die volledig afgeleid kan worden door het leven en met alles en nog wat bezig kan zijn. Ik kan heel makkelijk in mijn hoofd zitten. Ik kan goed nadenken, wat meteen een ontzettende beperking is, want ik kan heel makkelijk gaan nadenken in plaats van voelen wat ik doe. Dus ik heb er wel een talent voor om het echt te kunnen leven. Maar ik denk dat iedereen het wel heeft. Maar ik heb ook een heel goed talent om volledig in mijn hoofd te gaan zitten. Dus ik heb echt nodig dat ik momenten pak om weer bij mezelf te komen.
En hoe pak je die momenten?
Ja, dat is ook echt de basis, gewoon dat ik elke dag een moment voor mezelf neem. Dat ik het gewoon inplan. Voor mij werkt 's ochtends het lekkerst, dus ik sta 's ochtends eerder op dan voor mij nodig is. En of ik ga trainen, of ik ga een ademhalingsoefening doen, die Wim Hof methode ben ik heel groot fan van. Of ik doe een yoga nidra oefening of yin yoga. Maar ik pak iets wat ervoor zorgt dat ik mijn dag begin met aandacht voor mezelf. Zodat ik meteen al weet van, ik mag voor mezelf zorgen, ik mag er zijn, ik voel echt dat ik in mijn lichaam ben. En dan is de hele dag anders. Als ik het niet doe, voel ik ook echt dat het anders is. Ik heb nooit zin om een uur eerder op te staan. Ik vind het vreselijk. Maar als ik het niet doe, vind ik het veel erger. Dus ik doe het.
Ja, precies. Ja, nee, dat herken ik wel hoor. Dat een goede ochtendroutine is echt wel de basis van je dag eigenlijk. Ja, en ook al is het inderdaad maar een half uurtje of een uurtje. Als je dingetjes doet, dan kun je de dag gewoon fijn beginnen.
Ja, dat is zo. Mag ik een tegenvraag stellen? Wat is jouw ochtendroutine?
Nou, ik word altijd rond 8 uur wakker. Ik word altijd een beetje langzaam wakker. Dan ga ik even journalen in mijn journal. Dus even mijn intenties zetten, waar ik dankbaar voor ben. Even wat er in mijn hoofd zit. Helpt ook altijd wel goed om dat even alvast eruit te schrijven. Ik doe altijd een korte meditatie. Ik ga heel eventjes lezen in een persoonlijk ontwikkelingsboek. En ik ben nu aan het pet zitten, dus ik pas op huisdieren in Engeland. En nu zit het in mijn ochtendroutine om de dieren even te verzorgen, zeg maar, wat eten te geven.
Ja.
Dus het kan ook nog wel verschillen, maar dat is nu een beetje mijn ochtendroutine.
Ik vind het wel heel mooi, de journalen. Dat is ook een hele mooie techniek om het echt eventjes helder te krijgen hoe je jezelf voelt eigenlijk.
Ja, zeker weten. Ik kan het echt aan iedereen aanraden om te gaan journalen. Het is zo ook wat je zegt, een manier om uit je hoofd te komen eigenlijk. Want er zitten zoveel in ons hoofd. Het mag er soms ook wel uit en wat meer in je lichaam komen inderdaad.
Ja, dat is het. Oh, dat is wel een therapeut waar ik ooit mee samengewerkt heb, die zei het heel mooi. Het leven is voelen. En voelen is leven.
Ja. Dat is zo mooi, hè? Ja, want ik wil de podcastaflevering een beetje laten gaan over, nou ja, dromen, doelen bereiken. En er hangt natuurlijk heel veel omheen qua patronen, wie je bent en dat soort dingen. Dus dat lijkt me al een heel tof onderwerp. Dus dan ga ik gewoon mijn eerste vraag stellen van, wat is in jouw optiek de allereerste stap die mensen kunnen zetten naar hun droom of doel?
Ja, hij schoot er meteen 100 stappen door mijn hoofd heen toen je die vraag opstuurde.
Maar dat snap ik.
De eerste stap is gaan dromen. Want er zijn zo weinig mensen die echt dromen. Kijk, als kind kan je ontzettend goed dromen. Als kind droom je van dat je later superheld wordt. Dat je Spider-Man wordt. Nou, ik droomde ook een transformer ging worden. Het zijn op zich bizarre dromen. Alleen aan de andere kant, kijk, je hele leven wordt je aangeleerd. Nee, dat kan allemaal niet. En doe het maar gewoon. Ja, ik wil astronaut worden. Ja, maar er zijn maar 1 of 2 mensen in de hele wereld die ooit op de maan terechtkomen. Dus ga maar ergens anders voor. Waardoor je continu afgeleerd wordt om te dromen. En om eerlijk te zijn, ook is mijn droom om transformer te worden. Inmiddels zijn er al mogelijkheden met protheses die gewoon elektronisch aangestuurd worden via een chip die weer verbonden is met signalen die vanuit je hersenen komen. Dus misschien is dat zelfs wel mogelijk. Niet dat ik het hoef te worden, maar meer dat je gaat leren van, hey, hoe ga ik dromen? Als je de meeste mensen vraagt van, ja, wat is jouw ideaal leven? Dan zeggen ze eigenlijk, ja, op zich ben ik wel tevreden. Ja, iets meer geld, iets meer vakantie. Dat is geen dromen. Dromen is veel groter dan dat. Dromen is mijn droom is dat ik volledig vrij kan leven zoals ik wil. Dat ik elke dag opsta en alleen maar doe wat mij voldoening geeft. En dat is niet achterover hangen en een beetje cocktails drinken. Dat is gewoon waardevolle verbindingen aangaan met mensen om me heen. Maar dat betekent ook voor mij dat ik met mijn bedrijf nog meer mag groeien. Dat ik gewoon miljoenen mensen mag bereiken. En voor sommige mensen klinkt het groot om miljoenen mensen te bereiken. Alleen, dat is het probleem juist. Die dromen te klein. Die zijn zo gewend om zichzelf klein te houden, dat ze niet eens meer durven dromen. Dus die eerste stap is echt ga maar leren dromen. Dat is wel een leuk oefeningetje ook. Ik heb daar lang business coaching gedaan bij therapeuten. En dan de eerste oefening die ik ze gaf is van, stel je nou eens voor dat ik jou de rest van je leven elke maand 100.000 euro op je rekening stort. Elke maand krijg je 100.000 euro van me. Stel je gaat dan eens denken van, oké, wat zou je dan gaan doen? Hoe zou je dan je leven eruit zien? Met wie zou je willen samenwerken? Wat zou je in de wereld voor elkaar krijgen? En als je niet weet, ga je een jaar lang lekker chillen. En dan ga je daarna nog eens opnieuw aan de gang. En dan heb je al zo'n 1,2 miljoen op je bankrekening staan. En dan komt er nog steeds elke maand 100.000 euro bij. Wat zou je dan gaan doen? En het is een soort mindfuck waarbij je eigenlijk je bewuste brein zegt, oh ja, maar dan kan ik wel dromen. En dan gaan ze dromen. Dat is echt, dromen is stap 1. Dat doen mensen niet eens.
Ja, en ook groots durven dromen, denk ik.
Ja, echt. Mensen hebben hele kleine dromen. Ja, ik zou nog wel een keer een vakantie willen naar, weet ik veel wat, naar de Grand Canyon. Dat is geen grote droom.
Ja, mijn business coach zei het laatst ook tegen mij van, je mag het veel groter gaan maken, zeg maar. Je mag groter gaan denken, weet je. Je houdt het allemaal zo klein.
Ja.
En ja, dat hebben we inderdaad een beetje aangeleerd in onze opvoeding of de maatschappij. Ja. Doe maar gewoon, dan doe je al gek.
Ja, precies. Je moet je kop niet boven het maaiveld uitsteken. Hoge bomen vangen veel wind. Ik kan echt helemaal. Je kan helemaal op een preekstoel gaan zitten, alleen maar als je al zo'n uitdrukking benoemt. Maar daar zit het begin in. Maar mijn oudste, die heeft toen een jaar of 4 was gezegd, waren we bij een cafeetje geweest, ergens in een duinen. En daar hadden ze voor, dat is een soort van boomhut gemaakt, met 2 klompjes ervoor, was een soortgenaamde kabouterhut dan. En op de terugweg zegt hij, later als ik groot word, papa, wil ik kabouter worden. Met klompjes. En ik denk, ja, geweldig idee. Kijk naar Kabouter Plop. Hoe rijk is die fan daarmee geworden? Hoeveel bereikt hij in de hele wereld daarmee? Het is super. Waarom zou je zo'n droom zeggen? Ja, maar kabouter worden, dat kan niet. Nee, tuurlijk, ga lekker kabouter worden.
Ja, en dat is ook het leuke aan kinderen en kind zijn. Hè? Die zijn nog zo speels en die durven te dromen en te fantaseren. Ja. En als volwassenen raken we dat altijd kwijt. En dan moeten we weer een beetje terug naar dat gevoel van kind zijn, van spelen, van gewoon lekker gaan doen, lekker gaan schommelen, lekker creatief bezig zijn.
Ja, en ook echt die kindsdromen, die zijn zo gaaf, want ze zitten nog niet vast. Max vertelde laatst, hij wil graag kerkorgel spelen om een van de redenen. Oké, dat is dan even zo. Maar dan wil je dus ook een kerk hebben. En dan wil je daarnaast een dierentuin hebben. En in zijn achtertuin wil je piramide hebben.
Leuk.
Ja, dat is natuurlijk een als volwassen denk je, ja, wat een belachelijk idee. Maar eigenlijk is het een heel gaaf idee. En het helpt je om weer groter te kijken. Van wat, stel je nou eens voor dat het zou kunnen. Wat zou je dan gaan doen? En om eerlijk te zijn, er zijn duizend manieren te bedenken waarop je dat ook gewoon kan bereiken. Dus waarom niet? Maar ga maar eens gewoon zo gek dromen.
Ja, want ik heb hier ook een stelling staan. Even kijken hoor. Nou, dan heb ik die misschien in mijn hoofd gehad. Van de stelling van mensen houden zich vaak veel te klein en mogen grootse dromen. Nou ja, dat hebben we nu dan wel een beetje.
Ja, dat is zeker waar.
Stelling is, om je dromen en doelen te kunnen behalen, moet je eerlijk naar jezelf durven kijken.
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Dat is het mooie. Ik heb van de week nog met een cliënt over gehad. Kijk, in mijn praktijk help ik mensen die verandering te maken. Dat je loskomt van je oude beperkende patronen. Alleen dat is een heel pijnlijk proces. Want de enige manier om echt vooruit te gaan is je patroon te veranderen. 95% van de tijd reageer je vanuit automatische patronen. Dat is gewoon hoe je bewustzijn ingeregeld is. Op het moment dat je ergens komt in een bepaalde situatie, dan voordat je zelf over nagedacht hebt, heb je al een inschatting van de situatie gemaakt? Heb je brein al gedacht van, hey, herken ik dat van de eerdere keer wat ik ergens in mijn leven ooit meegemaakt heb? En zo ja, dan zit je meteen in die oude mate van activatie, van stress, meteen in die oude emotie en die oude manier van denken. Dat overkomt je gewoon. Dus de enige manier om te veranderen, om jouw leven te veranderen, is om die patronen te veranderen. Maar dat betekent dat je teruggaat naar je oude trauma's. En dat is fucking pijnlijk, want dan moet je dus gaan voelen wat je voelt. En het is veel lekkerder, want we zijn onszelf continu aan het beschermen tegen pijn. Het is veel lekkerder om gewoon te blijven hangen in een slachtoffergedrag, of in perfectionisme, of in pleasegedrag, of in een schuldgevoel. Een schuldgevoel is ook zo'n heel mooi iets waar je jezelf gewoon vastzet. En het is heerlijk om schuld te voelen. Dat denk je dat het, nee, dat is helemaal geen fijn gevoel, dat wil ik vanaf. Nee, het is heerlijk om schuldig te voelen. Want als jij je schuldig voelt, dan hoef je niet te voelen welke pijn er echt gezeten heeft. Mijn eigen voorbeeld, vind ik makkelijk om met voorbeeld te werken. Ik ben failliet gegaan met een van mijn bedrijven op een gegeven moment. Toen hadden we bijna geen inkomen. Nou, we hebben echt, Karen was zwanger van Vigo. En we zaten 's avonds gewoon bijna elke avond aan tafel op de app te kijken of we nog boodschappen konden doen de volgende dag. En gewoon huilend aan tafel met z'n tweeën. Ik heb haar daar zoveel pijn gedaan. Het was voor mij na die tijd veel makkelijker om me schuldig te voelen dan om te voelen echt hoeveel pijn het gedaan heeft bij mij en bij haar. En dan is schuldgevoel veel makkelijker, maar door het schuldgevoel zet je jezelf vast. En ja, bij mij vertaalde dat in dat ik vond dat ik niet goed voor mijn gezin had gezorgd en daardoor niet verdiende om meer geld te verdienen. Dus mijn omzet bleef gewoon op een bepaalde cap gewoon hangen. Tot ik die los kon laten ineens in 2 weken tijd 2000 euro per maand omhoog weggaan en nooit meer eronder gekomen ben. Bizar hoe dat werkt ook. Maar we zijn continu bezig om niet die pijn te voelen. En als je echt naar die pijn gaat, dan kom je dus echt op het punt dat je ineens gaat zeggen dat je denkt van ja, ik heb altijd een leuke jeugd gehad. Nee, je hebt momenten in je jeugd gehad dat je totaal niet veilig voelde. En zijn je ouders hebben je tekort gedaan. Ze hebben je heel veel liefde gegeven en ze hebben je tekort gedaan. Ik ken niemand in de hele wereld die voldoende gekregen heeft van zijn ouders, die alles gekregen heeft wat hij nodig heeft. Uiteindelijk heb je precies gekregen wat je nodig hebt, maar er is heel veel daarvan is gewoon shit en gewoon traumatisch geweest. Dat is heel kut om dat te hoeven voelen. Dat is heel pijnlijk om dat te voelen. Dus dat doen we niet. Dus hooguit 1 of 2% van de mensen die neemt die stap om echt naar zichzelf eerlijk te kijken. Ja, ik denk dat 30% doet het op een oppervlakkig niveau. Of die gaat even naar een lekker seminar, even een gave inzicht. Jee, woehoe, kijk mij eens of we lekker bezig zijn. Dan hebben ze dat inzicht mentaal, maar ze gaan het niet voelen. Want het is heel fijn om het over te kunnen denken, want dan voel je de pijn niet. En dan kan je lekker over praten met mensen om je heen, maar je verandert niet. Want daarvoor moet je echt naar het oude stukje toe. Moet je hem gewoon ja, toestaan.
En is het ook zo dat mensen dat zelf niet doorhebben? Ik denk dat ook heel veel mensen naar hun jeugd kijken van, nou ja, niks tekort gehad. Geen gekke dingen, geen traumatische dingen tussen haakjes. Maar het is vaak denk ik ook datgene wat je juist niet hebt gehad en wat je niet kunt zien, zeg maar. Dat hetgene is wat...
Dat is het zeker. Soms heb je wel ergens het gevoel van er mist iets of ik zou meer kunnen. Alleen we zijn zo goed in onszelf beschermen tegen pijn dat je er niet bij komt. En dat geldt voor iedereen, dat geldt voor mezelf ook. Ik weet dat er nog zoveel meer ruimte zit voor mij te groeien. En sommige stappen neem ik gewoon nog niet. En ik weet niet waarom ik ze nog niet neem. Ja, ik weet waarom ik ze niet neem, omdat er iets zit wat ik nog niet weet wat er zit. En het zijn soms hele kleine dingen. Een trauma wat jou verandert is niet zozeer een groot seksueel misbruik. Nee, het is het feit dat Nou ja, dat ik een broer had van 6,5 jaar ouder. En ik heb liefdevolle ouders, die zijn trots op ons. Die waren trots op mij, die waren trots op mijn broer. Maar als jij een broer ziet van 6,5 jaar ouder, die dus sowieso veel meer kan dan jij kunt, en je ziet dat je ouders er trots op zijn, ja, dan voelde dat voor mij alsof dat een lat was waar ik aan moest voldoen. Dus ik was continu bezig mezelf te bewijzen ten opzichte van mijn broer. Heeft mijn hele relatie met mijn broer gewoon in de weg gezeten. En dan heb je hele liefdevolle, trotse ouders. Of je hebt, wat ik heel vaak zie, is dan een van de kinderen die heeft iets, heeft wat gedoe. En dan is een van die andere kinderen die besluit dan vervolgens, oh, ik ga zorgen dat mijn ouders met mij geen gedoe hebben. Het zijn van die hele subtiele dingetjes, maar je zet jezelf compleet vast ermee.
Ja, en het is ook iets wat je waarschijnlijk onbewust doet. Zeker ja. Als kind zijnde is het ook een manier van, nou ja, overleven misschien.
Ja, als kind heb je het nodig. Als kind ben je niet in staat om tegen je ouders te zeggen van, hey, sorry jongens, maar hoe we hier met elkaar omgaan, dit kan niet, we gaan het even anders doen. Nee, dus je pakt een manier waarop je kunt functioneren in de situatie.
Ja, precies.
En vervolgens is dat, ja, als je ook gaat kijken naar hoe we hersenen ontwikkelen, het is wel interessant hoor, de eerste 7 levensjaren, ze noemen het soms ook wel een soort hypnose stand waar je dan in staat, maar je neemt alles aan voor waar. Als je nu mij een situatie laat zien, dan heb ik daar meteen een beeld bij en dan vind ik het onzin of niet. Maar als kind, de eerste 7 levensjaren, is alles wat in me heen gebeurt, is normaal. Dat accepteer je gewoon als zijn normaal. Dat is heel mooi, want op die manier leer je. Verrotte irritant, want op die manier leer je ook alle patronen die je saboteren aan. En daar zit ook wel een stukje in, want je zegt van ja, mensen hebben niet door, dat klopt. Want in die eerste 7 levensjaren leer je, dat is normaal. Er zijn zoveel dingen die wij allemaal accepteren als zijn normaal, maar misschien helemaal niet normaal is. 100 jaar geleden was het normaal dat vrouwen geen stemrecht hadden. Dat kon ook helemaal niet. Toen begin, ja, rond 1900, een beetje die tijd, toen kwam er, zijn ze begonnen met scholing voor iedereen. En dat was belachelijk, want ja, maar al die boeren, kinderen en dergelijke, ja, die kan je wel scholing geven, maar die leren toch niks. Dat was gewoon het complete besef van de wereld. Ja, iedereen wist, het is onzin om hen scholing te geven, maar die kunnen dat niet eens. Dat was normaal en niemand twijfelde daaraan. En zo zijn er heel veel dingen in ons leven die we allemaal normaal vinden, maar die gewoon, ja, je reinste bullshit zijn, alleen we zijn ze gewoon gewend.
Ja, en het is ook lastig om dan die overtuigingen, die patronen, om die eigenlijk af te leren en er iets nieuws van te maken.
Ja, zeker weten, ja.
Nou ja, en die patronen en die overtuigingen, die houden je dus eigenlijk tegen om inderdaad, nou ja, misschien jezelf te laten zien, om groot te durven dromen, om, nou ja, datgene te bereiken wat je graag wil bereiken. Ik herken het zelf wel heel erg als echt een blokkade, dat je niet verder komt, zeg maar. Hoe zou je dat aanpakken, zeg maar? Waar, nou ja, de eerste stap was grote dromen. Ja. En dan kom je jezelf tegen. En dan?
Ja, maar dat is het mooie. Dan kom je jezelf tegen. Je moet je eerst even met je neus tegen de muur aanlopen voordat je beseft dat er een muur is. En op het moment dat je voelt dat er een muur is, dan kan je met jezelf aan de gang gaan. En er zijn heel veel manieren om aan de gang te gaan. Eén manier is om gewoon volop te gaan leven en gewoon dingen te proberen. En dan merk je dat je iets spannend vindt en dan ga je het gewoon doen. En dan ga je het nog een keer doen en nog een keer doen. En net zolang tot je uiteindelijk, ja, vanzelf erin groeit, als het ware. Dat is een manier. Andere manier is dat je juist naar die eerste ervaringen teruggaat. En of je het nou zelf doet of met een therapeut. Ik ben groot voorstander om dat met een goede therapeut of coach te gaan doen. Want je ziet niet wat je zelf niet ziet. Je weet niet wat je niet weet. En iemand anders die ziet jou op een heel andere manier. En helemaal als die therapeut of coach zelf wel het pad afgelegd heeft. En al die shit opgezocht heeft in zijn eigen leven. En nou, dat is ook met 2 of 3% van de coaches. Maar toch, als je zo'n eentje gevonden hebt. Die gaat je zoveel sneller door die shit heen trekken. De truc is dat je, nou, wat ik zei, eerst ergens tegenaan gaat lopen en vervolgens gaat voelen. Die automatische patronen zitten opgeslagen in het emotioneel deel van je brein. Dat is meer je limbisch systeem. Niet zozeer een nadenkgedeelte van je brein, de prefrontale cortex, de neocortex. Het is echt het emotioneel stuk. Dus alles heeft te maken met emoties, met voelen. Als je naar je oude stukjes terug wil gaan om die los te laten, om te ontdekken waar het vast zit, moet je gaan voelen. Het probleem van voelen is, dat doen we niet in onze maatschappij. Op het moment dat je telefoon gaat, zit je in je hoofd. Op het moment dat je tv zit te kijken, zit je in je hoofd. En ja, als er spannende films, voel je er wel iets bij. Maar het is niet jouw gevoel, het is een opgelegd gevoel of een gecreëerd gevoel door de omgeving. Echt bij jezelf voelen doe je alleen als je stilte opzoekt. Dat vind ik wel mooi wat jij zegt, dat je gaat journalen, dat je soms mediteert ook. Dat zijn de momenten dat je dat aan het doen bent. De grootste les die ik mijn cliënt probeer te leren is nou, het is gewoon een huiswerkoefening. Elke dag 10 minuten aandacht geven aan jezelf. Gewoon 10 minuten lang aan jezelf vragen, wat voel ik nu? In het begin, ja, niks. Op een gegeven moment voelde ze, ja, ik voel dat ik zit of dat ik lig. En op een gegeven moment begint ze wat te voelen. Hey, ik voel ook wat spanning op een bepaalde plek in mijn lichaam. Mooi! Wat voel je daar? Wat voel je daar nog meer? Wat voel je daar nog meer? Op een gegeven moment gaan ze emoties voelen. En dan ga je merken dat er lage emoties zijn. Dat je in de eerste instantie ergens misschien een verdriet bij voelt. Maar op het moment dat je meer aandacht geeft, kom je erachter dat er meer boosheid zit. Ga je nog een stukje dieper, dan kom je erachter dat er nog een laag onder zit. En dan ga je merken dat dus primaire emoties zijn, secundaire emoties. Soms nou, weet ik veel hoeveel laag van emoties bovenop. En uiteindelijk gaan bij die eerste emotie komen. En dan ga je jezelf vragen, van, wanneer is de eerste keer dat ik dit ervaren heb? En dan ga je bij je oude traumas komen. Het interessante daarvan, die zit opgeslagen in je emotionele brein. Dus als je erover nadenkt, heb je die herinnering niet. Maar als je in de sessie bezig bent, of je zelf in de sessie, of met de cliënt in de sessie bezig bent, ineens komen er herinneringen omhoog die je niet eens meer wist dat je ze had. Zo diep zit het opgeslagen. En dan zit je echt en dan kan er echt een stortvloed aan emotie ineens uitkomen. En soms is het alleen maar een heel fijn gevoel dat je ineens die ruimte ervaart. Soms is het heel dramatisch, soms is het heel subtiel. Maar het gaaf is, op het moment dat je daar die verandering kunt maken, en dat is hypnotherapie of de journey is daar ook een mooie reis voor. Er zijn verschillende methoden, met systeemopstelling, familieopstelling, kun je ook dat soort dingen ineens helder krijgen. Dan merk je gewoon dat in de weken daarna dat dingen anders voelen. Dat dingen ineens anders gaan. Dat je ineens in de situaties komt en dat je ineens door van, oeh, eigenlijk zou ik normaal zo reageren, maar ik voel niet die drang om meer op die oude manier te reageren. En je vindt ineens ruimte om op een andere manier te gaan reageren. En dat is het moment dat je echt dat verschil aan het maken bent in je leven.
Ja, en het ook echt aandurven gaan, denk ik. En het ook de tijd geven. We willen soms zo snel. Ja. Maar het mag de tijd krijgen om los te komen. En ik merk soms zelf ook, als ik door een stuk ga, dat ik dan... Het kost ook heel veel van je energie lichamelijk, weet je.
Het is zwaar. Het is echt zwaar werk. Heb jij dat ook, dat je soms, nou, vooral de meer perfectionisten, en degene die echt altijd in al hun hele leven hun best aan het doen zijn, kan ik soms ook wel herkennen bij mezelf, dat op het moment dat je in zo'n stuk zit, dat je ook echt je best gaat doen om er doorheen te komen?
In wat voor opzicht bedoel je dat?
Ik herken bij mezelf en bij sommige van mijn cliënten ook wel, dan weet je dat je ergens aan vastloopt. En je weet dat je gaat met voele oefeningen aan de gang. En vervolgens merk dat ik dan mijn best ga doen om bij die essentie te komen. Mijn best ga doen om bij die diepte te komen. Waardoor ik natuurlijk helemaal niet daar kom. Waardoor ik alleen maar nog meer vastloop in mezelf. Maar herken jij dat ook? Of?
Nou, het was meer... Ik zou een voorbeeld geven. Dat had ik vorige week heel erg. Dat ik gevoelsmatig niet echt vooruit kwam in wat ik wilde. Het stroomde niet, het vloeide niet. En ik op een onderliggende laag voelde ik wel van... Hey, er is iets, er mag iets gevoeld worden, maar ik durfde er misschien nog niet goed aan toe te geven. En vorige week dacht ik van oké, mijn lichaam die geeft zoveel signalen, misschien moet ik even stap terugnemen en gewoon even alles loslaten en in de relaxstand, in de ruststand gaan, zeg maar. En toen kwamen dingen dus, konden loskomen, ja. Zeg maar, qua emoties, qua dingen.
Dat
dus,
is het echt. Je hebt zo ontzettend die stilte nodig en... Overgave vind ik een heel mooi woord. En ik begin dat woord steeds meer te waarderen.
Dat is een goed woord inderdaad, overgave.
Mooi hoe gaaf je ermee bezig bent ook. Dat je ook echt... Ik hoor bij jou ook, en dat is ook de enige manier om het volgens mij te doen. Het is geen proces wat je eventjes... Het is geen traject van oké, je start nu. En over 3 weken ben je klaar en de rest van je leven hoef je niet meer te doen. Nee, het is een levensstijl die je aangaat. En waar je elke dag weer mee bezig bent. Elke week weer, elke maand weer. En soms sta je een tijdje op een plateau. Soms heb je echt een hele grote piek. En soms ga je heel langzaam vooruit. Maar het is continu weer dingen ontdekken in jezelf ook.
Ja, en ik vind het dan... ik zie het ook wel als een manier om steeds dichter bij jezelf te komen. En steeds jezelf beter te leren kennen. En daardoor weet je ook steeds beter wat voor jou werkt. Wat je nodig hebt.
Ja.
En daardoor kan het leven ook... steeds wat meer gaan vloeien, zeg maar.
Ja.
Dus hoe dichter je bij jezelf komt, hoe beter je ook keuzes kunt maken die bij je passen.
Dat ja. Ja, dan ga je ook meer de ruimte voelen om echt die keuze te maken ook.
En dat is niet altijd een gemakkelijk proces.
Nee, en maar dat is wat ik bedoel. Het is een heftig proces. Waarbij je soms ook gewoon echt afscheid moet nemen van stukjes van jezelf. En soms ook van de mensen om je heen, van sommige mensen afscheid moet nemen. Ja, en als je dat van tevoren tegen iemand zegt, dan zegt nee, ik wil geen afscheid nemen van mensen. Maar dat is vaak ook gewoon je eigen oude loyaliteit.
Ja, en ook ook misschien een stukje rouw wat daarbij komt kijken. Ja. Een stukje van jezelf, wat je los moet laten van de ander. Misschien bepaalde verwachtingen.
Ja.
Bepaald plaatje dat je in je hoofd had, maar wat eigenlijk niet meer helemaal bij je past.
Nee, dat. En helemaal wat je zegt, helemaal als je zo'n mooi plaatje hebt van, oh, dan ben ik gelukkig. En vervolgens blijkt dat plaatje eigenlijk helemaal niet te zijn wat je wil. Maar als je al flink geïnvesteerd hebt om op de pad van dat plaatje te komen. Misschien heb je al een huis, misschien heb je een auto, misschien heb je een bepaalde vriend of een bepaalde vriendengroep of social media, weet ik veel wat je allemaal opgebouwd hebt. En als dat niet blijkt te zijn, dat kan best pijnlijk zijn om te ontdekken. Best pijnlijk zijn om hem los te laten, ja.
Zeker, en ook zeker om daar uit te stappen, wat je zegt, je hoofd boven het maaiveld uitsteken, het anders gaan doen.
Ja.
Ja, dat kan ook wel lastig zijn, zeg maar.
Ja, ook omdat mensen er vaak wat van vinden.
Ja, precies. En wat waar ik ook aan moest denken van, hey, je hebt inderdaad het huis, je hebt dit, je hebt dat, je hebt het plaatje wat je hebt gecreëerd. En dan denk ik van, oh, maar was het wel je eigen plaatje wat je aan het creëren was? Dat was voor mij wel een eye-opener, dat ik op een gegeven moment dacht van, hey, ik ben een leven aan het leiden, maar het past eigenlijk helemaal niet echt bij me. Nu mag ik het anders gaan doen.
Mooi. En herkenbaar ook. Toen ik echt meer de coachingskant op ging, dacht ik ook echt, ja, Tony Robbins is een van de grote coaches op dit vlak natuurlijk. Ja, dan denk ik, oh, ik moet ook van die grote seminars geven. Is leuk. Is niet mijn pad. Ja, ik dacht dat de manier was. Ook omdat, en dat heeft ook weer te maken met het groot kunnen dromen. Je eigen droom vinden is ook zo moeilijk, want ook daarvoor moet je dus echt de stilte in en verloskomen van alles wat je geleerd hebt. En je hebt zoveel voorbeelden gezien van mensen die gelukkig zijn, die iets doen wat een beetje lijkt op wat je wil. En zij zijn er heel succesvol en gelukkig in. Dan denk je van, oh, dan is dat waarschijnlijk wat ik wil. Het zit wel in de richting, maar het is niet precies wat je wil. En het is een zoektocht. En het is elke dag weer een zoektocht. En het is elke keer weer iets proberen en weer ergens afscheid van nemen.
Ja, en ook gewoon het gaan proberen, gaan experimenteren. Pas dan kom je erachter of iets wel of niet bij je past.
Ja.
Of dat voor je werkt, of je er blij van wordt. Dus we blijven soms ook zoveel in ons hoofd nadenken over van alles nog wat.
Ja, geweldig. Hè?
En dan probeer je het uiteindelijk. En dan, nou ja, of het is het helemaal wel, of misschien is het helemaal niet, zeg maar. Soms kun je het ook maar gewoon gaan proberen. En dan zie je wel of het wel of niet werkt.
Ik vind het zo mooi, als vooral wat jongere mensen zitten en denken van, ja, maar ik weet niet wat voor carrière ik wil, of ik nou meer dat wil, of meer dat wil. En ja, zolang je op de bank zit, ga je nooit erachter komen of je het leuk vindt of niet. Ga gewoon doen, ga gewoon meelopen met mensen. Ga gewoon een maand lang ergens werken en dan kom je erachter of je het leuk vindt of niet. Ik heb 2 jaar bij de marine gezeten, officiersopleiding gedaan. Het was het slechtste plek waar ik ooit had kunnen zitten. En ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Want daardoor heb ik een keuze gemaakt die veel dichter bij me past.
En het heeft denk ik ook wel bijgedragen aan je ontwikkeling, aan je pad, aan je
zeker,
groei, denk ik.
Maar dat is het. En dat vind ik het mooie van jouw podcast, Beleef het leven. Elke keer als je het echt volop beleeft, dan sowieso helpt het je om helder te krijgen wie jij bent en waar je naartoe wil. Maar je moet het wel het leven aangaan.
Precies. Je moet het leven aangaan. Ja, en niet alleen beleven, vanuit je hoofd, maar vanuit je hele lichaam. Je lichaam die wil ook meedoen. Ja, en jij gaf al eerder aan, hè, dat schuldgevoel. Dat is denk ik ook een emotie die je heel erg kan blokkeren in bepaalde dingen bereiken. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, heb je nog een paar uurtjes?
Ja hoor.
het interessante, of je nou hebt over schuldgevoel, over perfectionisme, controlebehoefte, please gedrag, slachtoffergedrag. Het zijn allemaal trucjes om iets anders niet te hoeven voelen. En schuldgevoel is daar een hele bijzondere, want je geeft ook meteen al je kracht weg. Het is als het ware, je komt in een soort rechtbank terecht en je zegt tegen de rechter, ja rechter, ik heb het gedaan. Ja, gooi die handboeien me om, gooi me in de cel. Ja, het is zo erg, zo erg dat ik het gedaan heb. Het is een makkelijke uitvlucht. Dat echt je schuldig voelen is gewoon een hele makkelijke uitvlucht om niet je shit aan hoeven te gaan. Het is een soort slachtoffergedrag. Het is iets van, ja, sorry jongens, ja, ik heb het nou eenmaal gedaan. Ah, het is zo naar. Wat je echt wil, is veranderen. Is ervaren dat je zo sterk bent, dat je de pijn kan dragen. Want daar gaat het in het leven om. Ook in boeddhisme heb je een heel mooi concept, oprecht berouw tonen. Oprecht berouw tonen is niet als dat ik jij hebt jou iets aangedaan en ik zeg sorry tegen je. Het heeft niks te maken met sorry zeggen. Het heeft te maken met dat ik van binnen voel dat ik wil veranderen. En om die wil om te veranderen echt te voelen, moet ik die pijn voelen. Hoe sterker ik kan voelen wat een piepperiode het is geweest. Ik dan met mijn faillissement of wat je nou ook hebt meegemaakt. Hoe sterker je die kan ervaren, hoe meer jij de kracht voelt van hey, ik wil dit anders. Op het moment dat je het gaat wegdrukken. Ik heb ooit een man en een vrouw onder behandeling gehad, allebei. Hij is een lange tijd ziek geweest, waardoor hij kon alleen maar op bed liggen. En hij heeft zo'n schuldgevoel ervaren in die tijd, dat hij niet genoeg kon zijn voor de rest van het gezin. Dus hij hield zichzelf heel erg vast in die zin. Hij vond niet dat hij mocht groeien, dat hij verder mocht komen. Zij voelde ook heel veel schuldgevoel, want zij had het gevoel van, ja, ik mag niet genieten van het leven, want dat is niet eerlijk naar hem toe. Dus heb je twee mensen die zich allebei ontzettend aan klein aan het houden zijn. Die een houdt zich klein, waardoor die ander zich nog kleiner gaat houden, waardoor die eerst weer nog iets kleiner gaat houden. Je wordt doodongelukkig van elkaar op die manier. Op het moment dat je gaat erkennen, ja, ik heb zoveel pijn veroorzaakt. Dat heb ik gedaan. Dat is de pijn die ik gecreëerd heb. Dat is niet tof om te voelen. Maar als je die voelt, dan kan je hem gaan dragen. En dan kan je gaan merken, hey, ik kan ook anders zijn. En dan ben je eerlijk. Is niet leuk, maar dat is wel extreem krachtig. Want dan ga je ineens op een gegeven moment voelen, ja, ik kan die pijn dragen. Ik kan dragen dat ik zoveel pijn veroorzaakt heb. Want ik heb zoveel waarde in mij, dat ik het ook weer goed kan maken in die zin. En niet dat ik, dat is ook een dingetje, iets goed maken is ook iets waar je jezelf in vastzet. Want dan zeg je, nee, dat is fout en ik ga het nu veranderen. Nee, dat is fout en dat is zo en dat hoef ik nooit meer te veranderen, want het is gebeurd. Ik ga de rest van mijn leven veranderen. Even tussendoor hoor, maar omdat ik goed maken zei, denk ik, dat is niet de juiste benaming. Maar hoe meer jij kan voelen dat jij gewoon, dat die pijn er is, hoe meer je kan voelen dat jij die pijn kunt dragen. En hoe meer ik het voel dat je die pijn kan dragen, dan ga je pas echt je kracht ontdekken. Dan ga je ontdekken van, fuck it. Ik kan anders zijn. Ik kan meer zijn. Ik kan er volledig voor iemand zijn. Ik kan volledig verbinden. En dat is ook wel een stukje wat ik wil benoemen. Je kan je hart openzetten of je kan je hart dichtzetten. Hoe meer jij probeert niet te voelen, hoe meer jij je hart dichtzet. Maar hoe meer je hart dichtzet, hoe minder jij kunt verbinden met de mensen om je heen. Hoe minder je ook de mooie dingen kunt voelen in je leven. Dus alleen als je hart echt openzet en al die pijnlijke shit ook gaat voelen en volledig accepteert dat nou eenmaal pijnlijk is, hoe meer je hart ook open staat voor die verbinding met die mensen om je heen, hoe meer je hart open staat voor de mooie dingen in je leven, voor de, ja, het genieten, het volop vreugde ervaren, het volop verbonden voelen.
En in het moment zijn, denk ik.
Dat is het. Ja. In het moment zijn is ook het moment volledig accepteren. En dat betekent dat ik nu ben met jou aan het praten. Maar dit moment is veel meer dan alleen met jou praten. Dit moment is ook het moment dat mijn vrouw nog wat stress heeft van de banen, van het bedrijf verder uitbouwen, of wel keuzes wil maken. Het is het moment dat mijn ouders, mijn vader die heeft kanker, dat er speelt. Het is het moment dat onze kat vanochtend naast de kattenbak gescheten had.
Oh.
Is ook aanwezig. Er zijn duizend dingen tegelijkertijd aanwezig. En zijn hele mooie dingen, zijn heel nare dingen. En dat is er allemaal. En ik mag ervaren dat ik het gewoon allemaal kan dragen ook. Niet dat zwaar hoef te doen, maar gewoon door mijn hart open te zetten, draag ik het vanzelf. En dat is super krachtig. En dat is ook heel verbonden.
Ja, dat is wel heel mooi. En ook dat je, hoe wilde ik het zeggen? Nou, je neemt zelf de verantwoordelijkheid en je accepteert dat het er is, het mooie en het minder mooie. En want soms als je een slechte dag hebt, weet je wel, want dit gaat niet goed, dat gaat niet goed, dit is mis. En daardoor zak je eigenlijk ook een beetje in je frequentie, om het maar zo te zeggen. En dan blijf je er ook in hangen. Terwijl als je het accepteert dat iets niet lekker loopt, dat je avondeten mislukt is, dat de kat naast
inderdaad,
de kat wat even steekt. Het is zoals het is.
Ja, je kan er heel boos over worden of je kan het gewoon accepteren en doorgaan.
Ja, precies. En dat maakt het leven ook altijd wel makkelijker, vind ik.
Ja.
En soms mag je ook wel eventjes prut voelen en even voelen. Zoals je zegt, je moet ook voelen.
Ja.
Maar het is de balans, denk ik, daarin, hoe je daar zelf mee omgaat.
Ja, het is je hart zodanig open te zetten dat je het allemaal kunt voelen. Want op het meest duistere moment van het voorjaar was er een punt dat mijn vader in het ziekenhuis lag met een longontsteking. Dat echt op het randje zat van, nou, gaat hij het redden of gaat hij niet redden? Dat is ook een moment dat ik voor het eerst echt samen heb met kunnen delen. Over telefoon was het nog wel, maar toch. Hoeveel ik van hem hou en hoeveel hij van mij houdt. ik voel op dat moment heel veel pijn. En ik voel op dat moment ook een hele sterke verbinding en een groot geluk. Het is niet het een of het ander, het is en. En dat is een belangrijk stukje om voor mensen om te ervaren. Het is niet, je voelt boos. Nee, je voelt boos en gelukkig en verdrietig en angstig en dit. Je voelt altijd heel veel tegelijkertijd. Als je maar één ding voelt, dan is dat het teken dat je hart dicht staat.
En heb jij zelf ook een omslagpunt gehad in... Nou ja, je hebt het al even aangestipt, geloof ik.
Ik heb meerdere omslagpunten gehad en ik hoop nog vele te gaan krijgen. Ik heb nog zoveel te groeien. Dat is ook zo mooi om te zien. Eerste moment dat ik echt een klein beetje bewust ben geworden, was inderdaad ook na het VWO ben ik het officiersopleiding gaan doen bij marine. Past ik totaal niet. Dus na 2 jaar ben ik daar weggegaan. Dat was heel goed. Ik heb fysiotherapie gaan doen. Dat was al een mooi stuk. Ook ondernemer ben geworden. Zat een heel stuk bij. Ik merkte dat ik... Achteraf gezien was ik gewoon een slachtoffer in mijn gedrag. Ik ging mezelf promoten en bij mijn eigen huisarts, die had geen tijd voor me. En vervolgens, omdat hij geen tijd voor me had, ging ik thuis op de bank zitten, ging ik huilen. Niemand helpt me om verder te komen, dit gaat me nooit lukken. geeft duidelijk aan waar ik vandaan kom. Geeft ook aan dat het altijd mogelijk is om te veranderen.
Mm-hmm.
Ja, het is geleidelijk gegaan. En op een gegeven moment ben ik acupunctuur gaan doen en ik werkte toen in Almere bij een praktijk. Waar er zo'n mooie sfeer was, waar zo'n mooie samenwerking was, dat ik een stukje heb mogen ervaren van hoe het voelt als je alleen maar bezig bent met hoe kunnen we het met meeste betekenen voor de wereld. En die samenwerking was daar. Dus bij de praktijk van Erik Goes was dat toen de tijd. En Peter Welters, dat was echt super. En toen ben ik in Alkmaar voor mezelf gewoon, en hier ken ik helemaal niemand, dus moest ik echt ineens gaan ondernemen. Toen ben ik met coach aan de gang gegaan en daar zijn eigenlijk de eerste... punten gekomen dat ik ineens bewust werd dat er meer mogelijk was. Ik ben voor het eerst zelf veel boeken gaan lezen. The Magic of Thinking Big, dat is echt een geweldig boek wat ik iedereen aanraad. Een van de hoofdstukken gaat over excusitis. Wat betekent dat we allemaal redenen hebben waarom we niet gelukkig kunnen worden of iets niet kunnen bereiken. Daar zat een heel groot begin. Maar via zijn mentor zeker een groot stuk dat ik bij mijn eigen leraar terecht kwam. Voor acupunctuur en coaching. En die voor het eerste keer mij heeft mogen laten ervaren dat ik ook gewoon boos mag voelen. Dat ik niet boos ben, maar het kan voelen. En dan gewoon, dat is ook wel een mooi stukje. Dat is echt een hele gave. Ik kwam in die sessie bij een oude herinnering dat ik ooit besloten heb dat ik niet boos mag zijn. En dat was een ervaring. We waren wezen surfen ergens. En we gingen terug met de auto. Alles lag weer boven de auto. En ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was of zo. Iets in die richting. Mijn ouders hebben wat woorden van als wel goed vastzit. Mijn vader wil wegrijden. Mijn moeder wil uitstappen. Net op het moment dat ze uitstapt, geeft mijn vader gas. Mijn moeder schrikt daarvan. Die schreeuwt tegen mijn vader. Mijn vader schreeuwt terug. Mijn vader loopt boos weg. Mijn moeder gaat achter het stuur zitten. En die rijdt ons huilend terug naar de camping. Op dat moment heb ik besloten. Boos zijn is niet goed. Ik mag niet boos zijn van mezelf. Dus ik ben altijd mijn boosheid gaan onderdrukken. Als ik ruzie had met vriendjes. En het werd vechten. En dat heb je als jongen. Als je nog een jaar of 12 bent. Dan was ik vervolgens, ook als ik gewonnen had, was ik degene die aan het huilen was. Wat het voordeel had dat die andere schuld kreeg. Maar goed, dat is afgezien daarvan. Maar ik kon nooit boos zijn. Ik was altijd aan het onderdrukken, toch? Ik niet meer kon onderdrukken en dan knalde het eruit. Dus dat werkt totaal niet. Dat creëert alleen maar meer angst bij de mensen om je heen. Onveilig gevoel bij de mensen om je heen. En in die sessie kwam ik bij die ervaring en kon ik het ineens voelen. En ik heb me toen gewoon 2,5, 3 maanden of zo achter elkaar boos gevoeld. Gewoon continu een soort van hulk van smash, boos gevoeld. En het grappige was, mijn vrienden zeiden tegen me, jeetje, ben je relaxed de laatste tijd? Mijn vrouw zei tegen me, wat een geduld met de kinderen heb je de laatste tijd. En dat was zo'n gave ervaring. Dat is voor mij echt een hele grote eye-opener. Dat ik al die emoties gewoon volledig kan voelen, maar ze niet hoef te zijn. En ze ook niet hoef te uiten. En al helemaal niet hoef te uiten op manieren zoals ik het vroeger gedaan heb. Dat was echt wel een grote eye-opener, ja.
Heel tof, ja. Ja, het is dan iets wat er is wat je niet voelt, maar dat je het loslaat, kun je ook weer juist je leukere zelf zijn eigenlijk.
Ja, dat is het echt. Weet je, het klinkt heel simpel. Er is een verschil tussen een emotie zijn of een emotie voelen. Je bent boos of je voelt boos. Dat klinkt als een gewoon stukje grammatica, maar ik zie je al knikken, je snapt hem ook. Het zit daar zo'n gigantische ruimte in. Op het moment dat je op het punt kan komen dat je die kan snappen, dat je die eigen kan maken van ik ben niet boos, ik voel boos. Daar zit zo'n ruimte in. Zo'n ervaring van je eigen pad kunnen kiezen in. Daar zit echt een heel stuk essentie.
En dan ook een manier voor jezelf vinden om dat te kunnen uiten. Ik bedoel, ik kan me voorstellen als je boos bent. Je kunt op een kussen gaan slaan. Je kunt gaan boksen. Je kunt gaan hardlopen.
Ja.
Dat je dat eigenlijk ook misschien op een lichamelijke manier juist weer kan gaan uiten.
Jazeker. Oké, okay, de film Billy Elliot. Dat is een jongetje wat heel graag wil dansen, maar die groeit op een heel ouderwets Engels dorp, waar zijn vader, zijn broer, die werken in een steenkolenmijn en zo allemaal. En hij wil dansen. Nou, dat sowieso, dat doe je niet als jongen. En op een gegeven moment zit een scène dat hij heel boos is. En hij tapdanst en springt en danst echt die boosheid eruit. Dat is een super gave scène. Dus ik ga je Billy Elliot even aanraden.
Oh, ik ga het even onthouden.
Sowieso een hele leuke film ook. En wat ik ermee probeer te zeggen, wat we vaak hebben bepaalde vormen gezien. Ik zag altijd mijn vader, die onderdrukt zijn boosheid en dan knalde hij in één keer eruit. En dat heeft hij weer van zijn vader geleerd. En hij bedacht van, nou, ik ga het beter dan mijn vader. Ik ga niet zo boos zijn. Ik ga niet mijn handjes laten wapperen. En dat heeft hij ook nooit gedaan. Maar hij heeft wel altijd zijn boosheid onderdrukt en vervolgens weer uit laten knallen. Dus dat ben ik ook gaan doen. En ja, je hebt op een bepaalde manier geleerd van uiten. Alleen wat je mag leren is dat er ook mooie manieren van uiten zijn. En van boosheid is voor mij het grootste voorbeeld is Martin Luther King. Martin Luther King, die was boos. En het was niet zozeer dat zijn vrouw tegen hem zei, ja, je kan niet wel boos zijn, maar het heeft toch geen nut. Dat hij vervolgens lekker zijn avondeten ging eten en lekker niks meer ging doen. Nee, die was boos. Alleen die was boos op een hele mooie manier. Die heeft echt zo, het kan anders, het moet anders, het zal anders. En die heeft zichzelf laten opsluiten. Die heeft zichzelf laten bedreigen. En continu is hij vredelievend boos geweest. Hij was wel boos en hij zei niet van, ja, dat gaat toch niet veranderen, laat maar zitten. Hij zat niet in frustratie, hij zat in boosheid. Als je die als voorbeeld gaat nemen, dan ga je zien wat boosheid ook is. Hoe geweldig mooi die emotie is, hoe geweldig mooi die kracht is.
Het is een manier ook om, nou ja, gedreven te zijn, om die energie eigenlijk op een goede manier in te zetten misschien.
Ja, maar dat is precies wat je zegt, gedreven zijn is boosheid. Het is diezelfde energie. Die creatie in de Chinese geneeskunde is de energie, die hoort bij het houtelement. Dat is de lente, dat is de energie die omhoog gaat en naar buiten gaat. Het is echt alsof je met je handen schuin omhoog en heel hard uitstrekt. In één keer ruimte maken. Dat is het. Het is de energie van de lente. Het is, als je ooit een tuin hebt gehad, herken je het meteen. In de lente, je hebt een paar dagen regen, dan heb je ineens zon. En vervolgens staat je hele tuin vol met onkruid. Ongeacht wat voor terrastegels je hebt, alles komt er tussendoor. Het maakt niet uit wat er in de weg zit. Nee, je creëert, je groeit gewoon. Dat is wel die energie. Het is een geweldig gave energie. Totdat je hem gaat proberen vast te zetten of gaat proberen tegen te houden. Of als je het vindt en je kunt, wat dan ook. En dan vormt het zich in een soort van agressief iets. Wat ineens dingen moet doorbreken of dingen kapot moet maken. Maar in zijn pure vorm is het een hele mooie energie.
Als je het maar er bewust van bent en het goed weet te gebruiken of te channelen eigenlijk.
Ja, en dan kom je er dus op het stuk van, hey, mag ik het voelen? Of ben ik het en zit ik eraan vast? Want dan is die emotie het baas. Maar als ik het kan voelen, dan ben ik gewoon wie ik ben. En dan is dat gewoon de energie die door mijn lijf heen gaat, die me helpt om een bepaalde beweging of richting op te gaan. En dat is nou wat je zegt, je channelen. Ja, precies dat.
En dit is alweer het einde van deze podcastaflevering. Maar niet getreurd. Volgende week staat het tweede deel voor je klaar, waarin we enthousiast verder kletsen over wat er nog meer belangrijk is om je dromen en doelen te kunnen bereiken. Houd daarom zeker mijn Spotify in de gaten voor de nieuwste aflevering. En als je later kijkt, dan kun je direct verder luisteren. En als je bent blijven hangen tot het einde, dan heb ik een leuke primeur voor je. Want naar aanleiding van deze twee podcastafleveringen geeft Bas 5 van zijn boeken cadeau. Meer over dit boek hoor je in de tweede aflevering, maar het heeft de titel Vrij leven, los van stress en oude patronen en is een ontzettend mooie aanvulling op je persoonlijke ontwikkelingsreis en natuurlijk om je dromen en doelen te kunnen behalen. Om kans te maken op één van deze boeken hoef je slechts 1 vraag te beantwoorden. Namelijk welke droom of doel jij graag waar wilt maken. Je kunt de vraag beantwoorden op het platform waar je luistert, op mijn Instagram, @belevendleven, of stuur een e-mail naar info@belevendleven.com. En wie weet komt het boek binnenkort jouw kant op. Ik wil je bij deze hartelijk bedanken voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!